We gaan vanochtend verder met de Filippenzenbrief. Naarmate de week vordert word ik zelf ook moe, want dat slapen in het kamp gaat nooit helemaal optimaal. En dan moet je zelf ook altijd steeds bedenken, blijf ik scherp? Ik merk dat in het kinderkamp altijd, als ik piano speel, dat gedurende de week vordert dat ik steeds meer foutjes ga maken. Dat is gewoon vermoeidheid, denk ik altijd. Dan mis je concentratie. En dat merk ik nu ook, dat ik denk, welke brief gingen we ook nemen? Het was de Filippenzenbrief. Ja, maar er zit een twijfeltje dan in mijn hoofd. Dat is gewoon vermoeid. We gaan verder met hoofdstuk 3. En we gaan veel lezen vandaag. Ik heb het wel zo voorbereid dat we in het eerste deel veel gaan lezen. In het tweede deel gaan we weer in groepjes uiteen. Maar ik hoop dat, dat het bevalt dat jullie er iets van leren. Ik heb er zelf weer veel van geleerd, moet ik zeggen, door dit allemaal een beetje uit te zoeken. En ik wil met jullie beginnen te lezen in hoofdstuk 3. En dan moet je voorstellen, dan komen we dus uit het stuk waar in hoofdstuk 1 Paulus op zijn eigen situatie heeft gereflecteerd, hè? Waar de predikatie over ging. Toen hoofdstuk 2 had hij het over het eensgezind zijn. En gebruikte hij, zoals Sieber gisteren uitlegde, het voorbeeld van Jezus zelf. Die door nederig te worden, door zichzelf leeg te maken, zichzelf weg te cijferen eigenlijk. Anderen heeft gediend en Paulus zegt, net zo zouden we elkaar moeten dienen. En op die manier kun je ook eensgezind zijn. Dan schrijft Paulus een klein stukje over dat hij blij is dat Epafroditus naar hem toe is gekomen. En dat hij Timotheus en Epafroditus weer terugstuurt naar die Filippenzen. En dat ze daar blij om moeten zijn, want Epafroditus was de dood nabij, schrijft hij. Maar het gaat weer goed met hem en hij komt naar jullie terug. Dus wees er blij om. En vanaf dat moment gaan we lezen. Maar wil ik toch beginnen ook. Eerst met gebed. Vader in de hemel, we willen u danken dat we hier weer bij elkaar mogen zitten om te studeren in uw woord. Want dat gaan we doen. We gaan lezen en leren wat Paulus nou precies bedoelt als hij aan de Filippenzen schrijft. Wilt u ons daarvoor het inzicht geven door uw Heilige Geest? Die hebben we nodig om te begrijpen wie u bent en wat uw wil is voor ons leven. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Oké. Hoofdstuk 3. Ik ga niet net als Sieben doen heel het hoofdstuk voorlezen. Jullie mogen gewoon meelezen. Graag zo. Heb ik zelf de Colossensebrief voor me. Efeziërs, Filippenzen, Colossensen. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb. Het is voor uw eigen bestwil. Laat de Heer uw vreugde blijven. Paulus zegt dat meerdere keren in die brief. Hij zei al eerder dat ze blij moeten zijn dat Epafroditus weer naar ze toe kan komen. Later gaat hij ook weer zeggen, waar Sibert vanochtend over had, verblijdt u in de Heer te alle tijden. En eigenlijk zegt hij dat hier ook. Laat de Heer uw vreugde blijven. Verblijdt u in de Heer. En dan gaat de toon van Paulus ineens veranderen. Dan zegt hij, pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus. Niet op onszelf. Even tot zover. Want hier wil ik even bij stilstaan. De toon van de brief verandert ineens. Paulus is eerst de hele tijd blij geweest. Glas half vol. Heeft ze bemoedigd. Heeft ze opgeroepen eensgezind te zijn. En nou zegt hij ineens, pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die besnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Hij gaat die Filippenzen dus ineens waarschuwen voor bepaalde soort mensen. En die noemt hij honden. Gezondheid, Owen. Waar denken jullie aan als jullie het over honden hebben? Of als Paulus het over honden heeft? Ga jij nou beginnen, Fasina? Ja.
Zijn het minderwaardige mensen?
Minderwaardige mensen, hè? Honden waren zeker in die tijd ja, dat waren straathonden, zwerfhonden. Dat was niet de leuke honden die wij nu in ons huis halen. Ik heb wel eens gehoord van een Italiaanse collega van mij, die vond het maar vreemd dat wij altijd honden in ons huis haalden. Want zij zei, ja, in Italië, tenminste waar zij vandaan kwam, had je wel een hond, maar die leefde buiten. Die ga je niet in je huis halen. Maar zo kijkt Paulus wel ook een beetje naar. Wie kent een verhaal of een gebeurtenis met Jezus waar honden in voorkomen? Of het woord honden? Gelijkenis van de rijke man waar honden zijn wondes likken. Ja, dus daar zie je al dat negatief wordt opgepakt. Ik dacht meer aan, je hebt ook dat verhaal, misschien zei iemand dat wel ook. De kruimels, ja. Jezus die is op een gegeven moment ergens en dan komt er een niet-Joodse vrouw, een Syro-Fenicische vrouw komt naar hem toe. En die heeft een dochter die is bezeten. En ze vraagt, wilt u alsjeblieft mijn dochter die geest, die demon uitdrijven? En dan zegt Jezus tegen haar, het is niet goed om het brood van de kinderen aan de honden te geven. Oftewel, jij bent een hond. Dat zegt Jezus eigenlijk. Want dat was de gebruikelijke aanduiding in die tijd van Joden, voor heidenen. Alle niet-Joden, die noemden zij spottend honden. Daarom zegt Jezus dat ook. Maar dat is natuurlijk om die vrouw te testen. Want die vrouw heeft wel goed door dat Jezus niet alleen voor Joden er is. Maar ook voor haar. En dat zegt ze dan ook. Hè? Maar we mogen toch van de kruimels die van de tafel afvallen, mogen we even. En dan zegt Jezus, ga, want je dochter is genezen. Maar in ieder geval, die term honden, daar worden dus eigenlijk niet Joden spottend mee bedoeld. Maar dat Paulus het hier gebruikt, laat dus zien, hij bedoelt eigenlijk, dat volgt ook uit het vervolg, hij bedoelt eigenlijk niet-Joden, want hij is tegen niet-Joden aan het praten. Hij gebruikt die term dus eigenlijk op een omgedraaide manier. Hij heeft het eigenlijk over Joden. Joden namelijk die hem tegenspreken, die hem vervolgen, en die noemt hij honden. En hetzelfde, dat doet hij ook met wat hij dan verder zegt. Pas op voor die honden, met hun kwalijke praktijken. Eigenlijk staat hij met hun, die kwade werkers. Dat zijn eigenlijk mensen die denken dat ze goed werk doen, maar die noemt hij kwade werkers. Pas op voor die versnijdenis van ze. Daaruit kun je ook afleiden over wie die het dan heeft. Want hij zegt, wij zijn het die besneden zijn. En hij bedoelt daar dus die mensen die hem steeds achtervolgen, daar heb ik het al ook over gehad. Al vanaf zijn eerste zendingsreis, als hij voor het eerst het evangelie echt aan heidenen, die nog nooit van de God van Israël hebben gehoord, als hij aan hun het evangelie verkondigt, dan zijn het direct mensen die zeggen dat die heidenen besneden moeten worden. Dat kun je lezen in Handelingen 15 vers 1, ik lees het gewoon even voor. Dat is na die eerste reis, dan staat er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogde dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. En dit blijft Paulus achtervolgen, dat de mensen achter hem aankomen, die maar blijven beweren dat die heidenen die tot geloof komen, besneden moeten worden. En Paulus noemt die mensen de versnijdenis. Besnijdenis is in het Engels circumcision, eromheen snijden. Je kan je voorstellen dat er om een bepaald iets heen wordt gesneden, zodat er een velletje wordt weggesneden. Dat is ook het woord in het Grieks, dat is peritome. Peri, is dat omheen, Simon, heb je dat al geleerd? Weet je niet. Peri, periscoop, ja. Nou ja, Paulus zegt, pas op voor de katatome, de naar beneden snijding. Alsof hij daar misschien wel gewoon een soort woord voor castratie of zo zegt. Dus niet met een mes eromheen snijden, maar misschien meer een hakbeweging maken. Zij gebruikt een beetje grof woord voor die mensen. En dan zegt hij, wij zijn het die besneden zijn. En dan spreekt hij de Filippenzen aan. Heidenen dus. Hij zegt tegen hun, en zichzelf sluit hij daarbij in, wij zijn het die besneden zijn. En dan wilde ik heel even stilstaan, bij wat is het probleem nou van Paulus? Hè? Wat is nou die issue met de besnijdenis? Want ik denk dat dat wel interessant is om even naar te kijken. Want je krijgt misschien het idee dat Paulus heel negatief denkt over besnijdenis. Maar dat is niet zo. Maar waarom is dat nou voor Paulus zo'n punt? En waarom is dat nou voor die mensen die Paulus achterna reizen? Waarom is dat voor hun nou zo'n punt? En daarvoor moeten we even stilstaan bij, of dacht ik dat het leuk is om even stil te staan bij wat besnijdenis nou betekent en wat Paulus er nou mee bedoelt met als hij zegt wij zijn het die besneden zijn. En daarvoor moeten we eigenlijk terug helemaal naar Genesis. En dan gaan we een paar dingen lezen. En dan moet je je voorstellen dat, we gaan lezen over Abraham natuurlijk, als de besnijdenis wordt ingesteld. Maar eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis in Abrahams leven, waar Paulus ook meerdere keren aan refereert, dat gebeurt in Genesis 15. Dat is het verhaal waarbij Abraham buiten bij zijn tent zit en God aan Abraham verschijnt en zegt dat hij een zoon zal krijgen en een groot en talrijk nageslacht. Zo talrijk, zegt God, hè, kijk naar de sterren aan de hemel. Zo talrijk zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er in de tekst dat Abraham God geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hè, dat is het bekende vers, wat Paulus ook vaak citeert, dat geloof, het vertrouwen op God, dat een mens rechtvaardig maakt. En dan twee hoofdstukken verder, in Genesis 17, lezen we over het verbond dat God met Abraham sluit. Vanaf vers 1. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben God de ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij. Leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Hier herhaalt God eigenlijk die belofte die hij al had gegeven. Abraham boog zich diep neer en God sprak, ik doe jou deze belofte. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abraham heten, maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voorkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaan, het land waarin je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. En God belooft Abraham dus een heel veel nakomelingen, maar ook dat ze eigenaars zullen zijn van het land. Ook zei God tegen Abraham, jij moet je houden aan dit verbond met mij. Evenals je nakomelingen, generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen. Dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden, wanneer hij 8 dagen oud is. Dit geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort, maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht. Iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Nou, tot zover even. He, hier zie je dus wat we dan de instelling van dat ritueel, die besnijdenis, noemen. En je ziet dat het eigenlijk een teken is van het verbond wat God met Abraham sluit. En dat verbond is een belofte die God aan Abraham geeft. Namelijk dat hij stamvader zal zijn van heel veel nakomelingen en dat ze het land in bezit zullen krijgen. En vanaf dat moment zie je eigenlijk dat die besnijdenis een heel belangrijk ding wordt bij dat volk, bij die mensen. Het is helemaal niet uniek besnijdenis overigens. In die tijd waren Egyptenaren, weten we van oude geschiedschrijvers, waren ook besneden. En in onze tijd weten we natuurlijk dat moslims ook besneden zijn. Het merendeel van de Amerikaanse jongetjes is ook besneden. Om hele andere redenen. Maar voor die Israëlieten was dit wel een manier om zich te onderscheiden van andere volken. En dat lees je ook in het boek Genesis. Je hebt bijvoorbeeld in hoofdstuk 34 of 37, weet ik even niet uit mijn hoofd, heb je het verhaal van de dochter van Jacob, Dina, die een avondje uitgaat, waarbij het oog van een zoon van een koning, Sichem heet die jonge man, op haar valt. Hij wordt verliefd op haar, maar ja, hij vergrijpt zich aan haar. Wat natuurlijk niet goed is. Maar hij is toch verliefd op haar en hij wil toch graag met haar trouwen. En dan vraagt hij aan Jacob en aan haar broers, mag ik alsjeblieft toch met haar trouwen? En die broers van haar die zijn eigenlijk pislink, dat hij dat met hun zus heeft gedaan. En die bedenken dan een list en die zeggen tegen die Sichem, ja, maar je bent onbesneden. Hè? En dat is een schande voor ons als wij haar zouden geven aan iemand die niet besneden is. Dus de voorwaarde is dat jij en alle mannen in jullie stad zich laten besnijden. Nou, die Sichem die is zo verliefd op dat meisje, dat hij alle mannen in die stad overtuigt dat ze zich toch maar laten besnijden, zodat ze kunnen trouwen met de dochters van Jacob enzovoorts. En dat doen ze. Ze besnijden zich. Je leest ergens in het boek Jozua dat ze dat nog gewoon met vuurstenen en messen doen. Ik kan me even niet voorstellen hoe dat precies gaat. En voor die mannen in de stad is dat ook blijkbaar een probleem, want er staat in de tekst dat ze na 3 dagen nog steeds ziek zijn van de pijn. En dan lukt het Simeon en Levi om daar met z'n tweeën en met allebei een zwaard alle mannen van die stad af te slachten. Als wraak op wat hun zus is aangedaan.
Maar gebruiken ze dan dus eigenlijk het verbond voor? Ze misbruiken het verbond?
Ja, het is een list van ze, ja. Het laat zien en dat ze het wel een ding voor ze is. Dat ze het belangrijk vinden, maar ze misbruiken het in dit geval inderdaad. Ja.
Maar je begrijpt het niet. Wat je ziet, denk dat moest gebeuren.
Maar die mensen die dat doen, die mannen, om zich te onderscheiden. Ik heb wel eens gehoord dat ze in de woestijn dat ze daar door totaal dat het ook uit hygiënische is. Volgens mij is daar binnen de wetenschap aardig verdeeldheid over. Dan is het bewijs daar niet heel hard voor, maar dat zeggen ze wel. Ik heb ook gelezen dat er werden allerlei redenen in die tijd voor gegeven, waaronder ook hygiëne, dat het makkelijker schoon te houden is. Maar ook bijvoorbeeld om gemakkelijker vruchtbaarder te zijn als man, omdat het dan je zaad niet wordt tegengehouden. Maar ook om het seksuele plezier minder te maken. Mensen hebben allemaal redenen bedacht.
God zal zijn eigen reden wel gehad.
Ja.
Ik dacht dat het net voor de gezondheid van de vrouw was.
Misschien, ja. Ja, nee, ja, ik heb nooit keihard bewijs daarvoor gelezen, maar het wordt wel gezegd, ja, dus... Yeah.
Je kan het in ieder geval nooit meer ongedaan maken.
Ja, dat zeg jij, maar daar komen we straks nog. Het is dus, mijn punt is, het is een heel ding voor Joodse gelovige mensen. En dit is de reden daarvoor. Dit is de geschiedenis daarachter. En je leest dan op een gegeven moment, als we naar Exodus 12 vers 48 gaan. Want je kan nu een beetje begrijpen dat als Paulus dus het evangelie gaat verkondigen aan niet-Joden. En zij komen vervolgens tot geloof. En zij gaan ook in diezelfde God geloven. Dat de vraag rijst. Het is een heel logische vraag. Hè? Het is geen rare negatieve vraag. Het is een heel logische vraag. Moeten die mensen dan ook bij dat verbond horen, moet die zich dan ook laten besnijden. En de reden ook waarom dat geen rare vraag is, is omdat in Exodus 12 vers 48 staat bijvoorbeeld: wil een vreemdeling die bij jullie woont, hè, dat is dus een niet-Jood, maar die toch bij jullie wil wonen, toch bij jullie wil horen, het Pesachmaal ter ere van de Heer bereiden, dan mag dat pas nadat hij en al zijn mannelijke familieleden besneden zijn. Want alleen dan kan hij op één lijn worden gesteld met een geboren Israëliet. Maar een onbesnedene mag er niet aan deelnemen. En uit dit vers, onder andere uit dit vers, leiden de oude wijzen in Israël en ook later de rabbies ook af dat als een vreemdeling, hè, wij noemen dat een proseliet, als die zich wil aansluiten bij Israël, dan is één van de voorwaarden dat die persoon, als de man is, gelukkig doen ze dat niet bij vrouwen, dat als het een man is, dat die wordt besneden. En ze hebben nog 2 andere rituelen. Zo'n persoon moet zich ook laten dopen. En zo'n persoon moet ook een offer brengen. Dus 3 rites of passage, om zo maar te zeggen. 3 dingen waaraan zo'n persoon moet voldoen. En dan wordt een proseliet, dan wordt zo iemand aanvaard als Israëliet. Dan wordt hij op één lijn met de rest van Israël gesteld. Wou je iets zeggen?
Ja, het staat ook
en zijn familieleden. Ja, heel goed. Ja, daar weet ik geen specifieke details van. Maar misschien wel, inderdaad, dan ook al jouw zonen, als die er ook bij willen horen. Er is wel discussie over, hè, binnen de Joodse literatuur, of iemand nou echt aan alle drie de voorwaarden moet voldoen. Sommigen zeggen, één van die voorwaarden, één van die rites is eigenlijk al genoeg. Dus er is al discussie binnen het Jodendom. Moet iemand eigenlijk wel besneden worden? Er is ook discussie bijvoorbeeld als iemand al besneden is, maar dan pas zich bekeert tot het Jodendom. Moet je dan iemand ritueel opnieuw besnijden? Moet er nog een beetje bloed vloeien? Daar zijn allemaal discussies over. Het laat wel zien dat dat dus een actieve discussie is. En dat was in de tijd van Jezus en in de tijd van Paulus, was dat ook gewoon een actieve discussie. Als mensen bij het volk van God, bij Israël willen horen, wat moeten zij dan doen? En in die zin is het dus helemaal niet raar dat de mensen opstaan, als Paulus die heidenen bekeert, en die zeggen, ze moeten ook besneden worden. Maar daar is Paulus het niet mee eens. En daar is hij best fel over, daar hebben we net gelezen. Blijkbaar is hij best geïrriteerd dat die mensen dat maar blijven beweren. Want voor Paulus betekent die besnijdenis iets heel anders. En dat wil ik jullie laten zien. En dan gaan we eerst naar Handelingen 16 vers 3. We gaan veel bladeren zo, heen en weer. En dat is het verhaal waarin Timotheus zich bij Paulus voegt. En dan lees je dat Paulus hem mee wilde nemen met zich op, en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Maar hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Iconium, die immers alle wisten dat Timotheus een niet-Joodse vader had. He, Paulus wil Timotheus meenemen. Timotheus heeft een Griekse vader en een Joodse moeder. Paulus wil hem meenemen, maar Paulus laat hem dus wel besnijden. En dat laat al zien dat Paulus op zich niet tegen besnijdenis aan zich is. Timotheus is eigenlijk van Joodse komaf. Hij is een nazaat fysiek van Abraham. En daarom vindt het Paulus het blijkbaar gewoon gepast, en ook ter wille van de Joden daar, dat Timotheus besneden wordt. Paulus is dus niet tegen besnijdenis. Maar dan gaan we naar Galaten 2. De Galatenbrief. Want daar schrijft Paulus over die gebeurtenis als hij dan in Jeruzalem komt na deze eerste reis. Als daar die discussie losbarst over of mensen besneden, of sorry, ik zeg het verkeerd, of heidenen besneden moeten worden. Daar schrijft Paulus zelf van in Galaten 2 vers 1. Na verloop van 14 jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondigde. Want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen toen en nu niet voor niets waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen, om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken. Nou, hier lees je dus dat Paulus daar komt, hoewel die Timotheus wel liet besneden. Timotheus was van Joodse afkomst. Komt hij vervolgens in Jeruzalem met Titus, en dat was een Griek, een niet-Jood dus. En die hoeft zich niet te laten besnijden. Het is dus eigenlijk heel simpel, en blijkbaar zijn de apostelen in Jeruzalem het daar ook gewoon mee eens. Het is heel simpel. Een Jood laat zich wel besnijden, want dat is volgens het verbond dat God met Abraham sloot. Maar een Griek hoeft dat niet. En de reden waarom Paulus eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, de kant kiest van diegenen die ook denken dat als een heiden zich bij Israël aansluit, dat hij zich niet per se hoeft te besnijden, is omdat Paulus niet vindt dat die besnijdenis iets toevoegt als het op je redding en als het op je relatie met God aankomt. En om dat een beetje te begrijpen, gaan we naar de Romeinenbrief. Romeinen 2. En dat zit midden in een heel betoog, Romeinen 1, Romeinen 2, waarin Paulus een heel betoog houdt dat zowel Joden als heidenen allebei zondigen, dat ze allebei verkeerde dingen doen en eigenlijk Gods gerechtigheid en Gods heerlijkheid missen. En dat culmineert dan in hoofdstuk 3, waarbij Paulus dan zegt, maar nu is er gerechtigheid van God buiten de wet openbaar geworden, namelijk door geloof. In dat betoog zit Paulus. En dan spreekt hij in hoofdstuk 2, vanaf vers 25, spreekt hij die Joodse mensen aan die besnijdenis dus zo belangrijk vinden. Dan zegt u dat u besneden bent, strekt u weliswaar tot voordeel wanneer u de wet naleeft. Maar wanneer u de wet overtreedt, bent u toch in wezen onbesneden. En wanneer iemand die niet besneden is de voorschriften van de wet in acht neemt, zal hij dan door God niet als besneden worden beschouwd? Wie onbesneden is gebleven, maar zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u, die ook al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt. En hier gaat het om wat hij nu zegt. Jood is men niet door zijn uiterlijk en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de geest, niet een voorschrift uit de wet. Dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen, maar van God. En hier zie je volgens mij een tipje van Paulus denken. Paulus vindt besnijdenis geen probleem, want hij laat Timotheus besnijden. Maar voor hem is de ware besnijdenis is niet die uiterlijke besnijdenis die aan het vlees, die letterlijk gebeurt. Maar voor hem is de ware besnijdenis die van binnen gebeurt. In je hart. En hij zegt, het is het werk van de geest. Niet een voorschrift uit de wet. En daarom maakt het voor Paulus denk ik dus ook niet uit of iemand nou wel of niet besneden is. Daarom vindt hij het niet belangrijk dat heidenen zich laten besnijden. Ook al vinden heel veel andere mensen dat wel belangrijk. Voor hem telt dat niet, want het gaat bij hem om wat er innerlijk gebeurt. En dat idee, dat heeft Paulus niet bedacht. Dat komt ook uit de Torah. En daarvoor gaan we weer helemaal terug naar Deuteronomium 30. En daar zitten we midden in een betoog dat Mozes houdt tegen het volk Israël. En misschien ken je dat wel, hè? Mozes die houdt, hè, dat noemen we dan zegen en vloek voor. Hij zegt tegen het volk, als jullie naar God luisteren, als jullie naar zijn geboden bewaren, als jullie doen wat hij zegt, dan zal er zegen volgen, dan zal het goed gaan met jullie in het land. Maar als jullie niet luisteren naar God, als jullie andere goden achterna lopen, dan zal vloek jullie treffen. En dan zullen jullie uiteindelijk uit het land verdreven worden. En ver weg over de wereld verspreid worden. En eigenlijk, ja, je voelt al als hij dat zegt, dan voel je al dat dat een soort, ja, dat is ook wat er werkelijk gaat gebeuren. Wat we weten ook uit de geschiedenis, dat is gebeurd. Maar dan geeft Mozes ook nog een belofte bij. En dat lezen we vanaf Deuteronomium 30 vers 1. Dan zegt hij, wanneer alles werkelijkheid is geworden, wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen, en wanneer u tenslotte door de Heer uw God uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken, daar lering uitgetrokken hebt, en samen met uw kinderen naar de Heer uw God terugkeert, en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen, daartoe heb ik u vandaag aangespoord, dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen. Hij zal zich over u ontfermen, en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. Zelfs als hij sommige verbanden naar het eind van de wereld, de Heer uw God zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Let erop, dit is eigenlijk de belofte, of dit is de vervulling van de belofte die God al aan Abraham had gedaan. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen. De Heer uw God zal uw hart besnijden. En ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. Mozes belooft het volk al, ook al zijn jullie ontrouw, er komt een keer, er komt een omkeer daarin. En op een gegeven moment zal God jullie weer naar het land toebrengen. Dan zal hij de beloften die aan Abraham zijn gedaan doen uitkomen. En dan zal hij jullie hart besnijden. En hier zie je al dus in het Oude Testament, in de Torah, dat het eigenlijk al, hè, zo interpreteert Paulus dat dus ook, dat het eigenlijk niet gaat om de besnijdenis aan het vlees, die letterlijke besnijdenis. Maar de uiteindelijke bedoeling is dat God het hart besnijdt. Nou, wat wordt daar nou mee bedoeld met het hart besnijden? Nou, dat staat erachter. Zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. Hè, de persoon van wie het hart besneden is, dat is de persoon die God van harte liefhebt. En die God van harte volgt. Dat kun je ook bijvoorbeeld lezen in Deuteronomium 10 vers 15. Daar zegt Mozes ook tegen het volk, besnijd uw hart en wees niet langer halstarrig. Oftewel, hè, gehoorzaam God, dan heb je een besneden hart. En ik denk dus ook dat Paulus dat gewoon in zijn achterhoofd heeft. Het gaat niet om de letterlijke besnijdenis. Het gaat uiteindelijk, hè, in de nieuwe schepping. En dus nu ook al bij die heidenen en die mensen die het evangelie verkondigd wordt. Gaat het om die belofte van God dat het hart besneden wordt. En daarom is het niet meer belangrijk of iemand echt besneden is of niet. Daarover kun je ook weer lezen in Romeinen 4. Gaan we naar Romeinen 4. Een beetje skill die we zijn kwijtgeraakt. Hè? Zo door de Bijbel heen bladeren met al die powerpoints altijd. Romeinen 4 vers 9. En dan gaat Paulus in op de vraag. Hè, mensen die de besnijdenis zo belangrijk vinden. Ja, is dat nou zo belangrijk? En dan gaat Paulus in op die twee verhalen die we net hebben gelezen in Genesis over Abraham. Vanaf vers 9. Halverwege vers 9. We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. He, dat was toen Abraham God geloofde. Toen hij naar die sterren keek in de hemel, staat er dat God hem dat vertrouwen, dat geloof toerekende als gerechtigheid. Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor?
Daarvoor.
Daarvoor. Heel goed. Ja. Het laatste, toen hij nog niet besneden was. De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling. En teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was, omdat hij op God vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardige konden worden aangenomen. Nou, het punt is dus dat hij hier zegt, Abraham, die kreeg die belofte, en die kreeg dat, die gerechtigheid van God op basis van geloof, kreeg hij al voordat hij besneden was. En die besnijdenis is eigenlijk alleen maar een bezegeling, een teken daarvan. Dat is wat Paulus hier zegt. En daarin zie je weer dat voor Paulus die besnijdenis dus niet werkelijk heel belangrijk is. Het is niet erg, want hij doet het bij Timotheus. Maar het gaat er niet om. Het gaat om die, het gaat om dat waar het een teken van is. Namelijk de gerechtigheid van het geloof. Namelijk dat geloof dat zich op God richt. Waardoor je God gaat gehoorzamen, achter God gaat aanlopen. Dat wordt je als mens tot gerechtigheid gerekend. En dat is eigenlijk ook wat de besnijdenis van het hart wordt genoemd. En ik denk dus dat daarom, als je terug, nou daar gaan we nog niet naar terug, maar als je terugdenkt aan Filippenzen, Paulus ook kan zeggen, hè, let op die, of pas op voor die versnijdenis, die mensen die de lichamelijke besnijdenis zo belangrijk vindt. Want wij zijn de besnijdenis. De werkelijke besnijdenis is die besnijdenis van het hart. En dat zegt Paulus op meerdere plekken, omdat het dus echt wel een issue is, zeker in die tijd, ik denk dat het voor ons niet zo'n issue is. Is meer, want er is niemand die tegen ons zegt dat we ons moeten laten besnijden. Hoewel dat binnen het christendom, vooral binnen het messiaanse christendom, echt wel een ding is. Volgens mij. Ik weet er niet heel veel van. Maar op meerdere plekken zegt Paulus er iets over. En ik lees het maar even voor. Bijvoorbeeld in Galaten 5 vers 6 zegt hij, in Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. He, belangrijk is dat je besneden van hart bent, zou je eigenlijk kunnen zeggen. En in Galaten 6 vers 12 zegt hij, degene die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze vervolgd worden omwille van het kruis van Christus. Ze zijn voor de besnijdenis, maar leven zelf niet volgens de wet. He, dan zijn ze eigenlijk onbesneden volgens Paulus, hebben we net in de Romeinenbrief gelezen. Ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan. Het gaat er bij die mensen die Paulus achterna zitten dus eigenlijk om een uiterlijk teken, zegt Paulus. En daar gaat het helemaal niet om. En dan gaan we als laatste nog heel even naar 1 Korinthe 7. Daar gaat Paulus er ook op in. En dan krijgt Marieke antwoord op de vraag of die besnijdenis verholpen kan worden. Nee. 1 Korinthe 7, vers 17. Wat zeg ik?
Hoe geduldig was ik, hè?
Ja. En dan zie je ook dat het Paulus niet tegen besnijdenis is, maar dat het hem verder ook niet uitmaakt. Vanaf vers 17. In het algemeen, laat ieder in die positie blijven die de Heer hem heeft gegeven. Laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven. Blijven wat hij was toen God hem riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten. Iemand die besneden was toen God hem riep, moet het niet ongedaan laten maken. Iemand die onbesneden was toen God hem riep, moet zich niet laten besnijden. Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men besneden is van hart. Oftewel dat men de geboden van God in acht neemt, staat er. Hij zegt, om even terug te komen op jouw vraag, Marika. Hij zegt, als iemand besneden is, laat hij niet verhelpen. Dat deden mensen in die tijd namelijk. Er is bekend uit het boek Maccabeeën en ook bij Josephus Flavius, Flavius Josephus, geschiedschrijver, de koffie is klaar, dat in de tijd dat die Romeinen kwamen met hun Grieks-Romeinse cultuur, en die hadden die gymnasiums waar mannen naakt sporten, dat heel veel Joden daar ook aan mee wilden doen, maar die schaamden zich als ze daar naakt stonden met hun besneden gevalletje. En die lieten die besnijdenis dus ongedaan maken. En daar had je verschillende chirurgische ingrepen voor. Daar had je apparaatjes voor die je er met plakband of zonder plakband op kon bevestigen. Ja, het is gek raar, hè?
Maar dat liep ook toen. Dat liep ook toen. Dat liep ook toen.
Maar zegt Paulus, maakt niet uit. Het is natuurlijk voor ons niet zo'n issue, die besnijdenis. Maar ik heb er wel een punt van gemaakt, omdat het voor Paulus een heel erg punt is. En ik wou jullie ook laten zien waarom het zo'n punt is, waarom mensen er een punt van maken en waarom Paulus er zo tegenin gaat. Ook al is dat voor ons minder van belang. Laten we koffie drinken.